Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Vanmorgen willen we ons voorbereiden op de viering van het heilige avondmaal van Deo Volente volgende week zondag. De morgendienst begint dan om 9:30. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het binnenlands diaconaat. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het bouwfonds. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Eve de Haas, Muskesand 4, in Dekkerswal, te Groesbeek. Voor mevrouw Jansen van Tel, Lindenhoflaan 11b, in de Tollekamp in Wageningen. Voor de heer Dirk van Inge in Wolfheze. Voor mevrouw van Ravenstein van Esterik, aan Olders Jacobstraat 21, die voor revalidatie in Vrijthof te Tiel verblijft. En voor mevrouw Schoenmakers van Zetten uit Kesteren in het Gelderse Valleiziekenhuis in Ede. En voor Elze Thijssen, Berkenstraat 18 in Siependaal in Tiel. Mevrouw Broekhuizen, dominees Akker 15 en de heer Arissen, wethouder van Lavierenstraat 24, zijn weer thuis. Danken mogen we met Peter en Jochina Hofbos, Muskesand 5, voor de geboorte op 23 september van hun zoontje Anne Helger. Zij noemen hem Helger. Danken mogen we ook met de heren mevrouw Derksen Huibers, hoef 2, die op 20 september 50 jaar getrouwd waren. En met de heer en mevrouw van Eldik Jansen, Lindestraat 32 te Tiel, die op 22 september 40 jaar getrouwd waren. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten deze week. Vanavond start de contactkring weer met een nieuw seizoen. Jong en oud is na de dienst welkom bij de familie van Esseveld, Lijsterbeststraat 12. Als u gebruik wilt maken van Sezure Moren, kunt u dinsdagavond tussen 7 uur en 7:30 telefonisch contact opnemen met dominee Zonneberg. Dinsdagavond om 8 uur bezinnen we ons op een gedeelte uit het avondmaalsformulier. Donderdagavond is er een gemeenteavond rond het thema Alles op zijn plek. Ook zal de presentatie plaatsvinden van het boek 400 jaar hervormd ochten. Inloop met koffie en thee vanaf 7:30, waarna we om 7:45 met het avondprogramma beginnen. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 101 vers 1. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen. Ik noemde u het eerste vers van Psalm 101. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Dat gaan we zingen met de woorden van Psalm 36, vers 3. Het laatste vers uit Psalm 36. Psalm 56 en daarvan de verzen 4 en 5 zingen we naar de wet des Heren. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. En ook het vijfde, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. 4 en 5 van Psalm 56. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, wat een zegen dat we er weer mogen zijn onder het geklank van uw woord in de kerk of thuis bij de kerkradio. Wat een zegen dat u uw woord weer over laat komen naar ons toe en dat we dat in vrijheid mogen horen. En geef dat het niet alleen een aanhoren is, maar ook een indrinken en dat we daarmee verder kunnen, dag in dag uit. We danken u voor dat kleine stukje uit uw woord wat we al hoorden, waarin ons eigenlijk de spiegel werd voorgehouden in de wet. En als we daar heel goed naar hebben geluisterd en we leggen ons eigen leven daarnaast, dan is er zoveel wat boven alles uit uw verdriet moet doen. Omdat we zo vaak niet deden en dachten en zeiden en handelden naar wat u vroeg van ons. En dan kunnen wij zeggen, ja, dat zit hem ons in het bloed. En we weten niet anders. En het ligt zo voor de hand. En we zijn toch zondaren. En het kan allemaal waar zijn, maar het geldt niet als excuus voor u. En daarom nemen we de toevlucht tot u om te vragen, o God, vergeef ons ons overtreden. Ons rebelleren tegenover u en tegenover de naaste of tegenover onszelf. Vergeef ons al die liefdeloosheid tegenover u die we op het hoogst hebben lief te hebben, maar die we zo vaak op het hoogst hebben misdaan. Vergeef ons, o God, en zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in wie er werkelijk vergeving is. En dat heeft hij verkondigd vanaf het kruis op Golgotha door te zeggen dat zijn werk volbracht was. Daar kunnen we het mee doen. Daar moeten we het mee doen, daar mogen we het mee doen. Wat een genade en wat een zegen. Wil ons ook vanmorgen onder uw hoede nemen, hier in de kerk en bij de zondagschool en straks bij de kindernevendienst en bij de oppas. En help ons om op alle niveaus uw woord over te brengen, ieder op zijn eigen wijze. En geef, Heere God, dat het ook dan landt bij de kinderen, bij ons als ouderen, bij ouders, bij heel oude mensen, maar ook bij de jongeren. En help ons om het zo te zeggen dat we merken dat u spreekt. Wil ons zo in alles een God van nabij zijn. Zonder u kunnen we niet. Wij vragen het enkel uit genade. Dat betekent, we hebben het niet verdiend, we hebben het er niet naar gemaakt. Maar we mogen bij u aankloppen op grond van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en wat hij verdiend heeft. Amen. Wij lezen samen uit de Bijbel, uit het eerste Bijbelboek Genesis, en daarvan het 37e hoofdstuk, de eerste 11 verzen. Wij vervolgen de geschiedenissen van Jozef. Genesis 37, de versen 1 tot en met 11. En daar lezen wij, Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had, in het land Kanaan. Dit zijn de afstammelingen van Jacob, Jozef, 17 jaar oud, hoe de gewoonlijk het kleinvee met zijn broers, hij was een jonge man, met de zonen van Bilha en met de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn vader over. Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen, want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haatten ze hem en konden niet vriendelijk meer tot hem spreken. Ook had Jozef een droom die hij aan zijn broers vertelde, en daarom haatten ze hem nog meer. Hij zei tegen hen, luister toch naar deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren midden op de akker, schoven aan het binden. En zie, mijn schoof stond op en bleef ook overeind staan. En zie, jullie schoven kwamen om hem heen staan en bogen zich voor mijn schoof neer. Toen zeiden zijn broers tegen hem, wil je dan soms over ons regeren? Wil je dan soms over ons heersen? Daarom haten ze hem nog meer, vanwege zijn dromen en vanwege zijn woorden. Hij kreeg nog een andere droom en vertelde die ook aan zijn broers. Hij zei, zie, ik heb weer een droom gehad en zie de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, bestrafte zijn vader hem en zei tegen hem, wat is dat voor een droom die je gehad hebt? Moeten wij, namelijk ik, je moeder en je broers, soms naar je toe komen om ons voor jou ter aarde neer te buigen? Zijn broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Tot zover onze schriftlezing. Wij staan vanmorgen stil, in het bijzonder bij de verzen 1 en het begin van 2. Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had, in het land Kanaan. Dit zijn de afstammelingen van Jacob, Jozef. Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we eerst nog, en wel van Psalm 39, het 5e en het 8e vers. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. En ook het 8e, hoor mijn gebed, mijn bang geroep, o Heer. 5 en 8 van Psalm 39. Gemeente des Heren, wij hebben al een paar keer stilgestaan bij de geschiedenissen van Jozef. Zo stonden we aan zijn wieg. Na jaren van wachten en tobben en schelden en bidden werd Rachel zwanger en werd Jozef als bijna laatste in de rij van kinderen van Jacob geboren. Maar Jacob had dan wel een heel gezin, een hele familie gesticht onder dak bij zijn schoonvader. Maar hij was daar niet echt thuis. Ja, waar ben je eigenlijk thuis? Dat is een goede vraag. Geef jij het antwoord? Dat is een levensvraag. Waar ben je thuis? We stonden ook stil bij Jacobs onderweg zijn. Tijdens zijn verhuizing van opa Laban naar het land waar de andere opa, Isaac, ook had gewoond. En onderweg waren ze toen nog even opgehouden, omdat er een oom werd ontmoet, oom Esau. Meer dan 20 jaren hadden de broers Jacob en Esau elkaar niet gezien. En tijdens de terugreis van Jacob met zijn gezin is dat dus wel gebeurd. En dat was een spannend gebeuren. Want hoe zou Esau reageren? En met heel veel cadeaus werd toen nog geprobeerd om het een en ander goed te maken. En u weet wellicht nog dat vlak voor die ontmoeting het gezin van Jacob in een heel tactische orde, volgorde werd opgesteld met Jozef helemaal achteraan. Niet in de voorste linies, niet op een kwetsbare plek. Jozef, bijzonder kind, bijzondere beschermeling, troetelkind van Rachel en Jacob. En wat lezen we hier vanmorgen? Dit zijn de afstammelingen van Jacob. En dan, hebt u ze misschien nog wel moeten leren vroeger op school. Van de oudste tot de jongste toe, Ruben, Simeon. Dit zijn de afstammelingen van Jacob. Allemaal opgesomd. Jozef weer helemaal achteraan. Nee. Jozef wordt dan als eerste genoemd. En dan blijft het voorlopig voor wat die andere broers en die ene zus betreft stil. Maar niet omdat de laatsten de eerste zullen zijn. Het is puur voortrekkerij. En dat staat er ook gewoon opgeschreven in de Bijbel. Israël had Jozef meer lief. Maar goed, zover zijn we nog niet. We letten in het bijzonder vanmorgen op wat Mozes geschreven heeft. Want in het boek Genesis hebben we met het eerste van de 5 boeken van Mozes te maken. En dan staat het er zo gewoontjes. In dat eerste vers, begin van het tweede vers. Maar is het dat nou ook? Is het zo gewoontjes zoals dat hier staat opgeschreven? Het is goed om bij het lezen. Nee, niet zozeer eerst op de kleine lettertjes te letten, maar gewoon op ieder woord dat er staat. Niet te gauw lezen en niet denken dan van, ach, we weten wel wat er staat, maar het gaat erom dat we nauwkeurig lezen. En dan ontdek je ook mooie dingen. Steeds hoor je vandaag de dag mensen zeggen, even niet die stress, even niet die drukte. Maar vind je nog de tijd en de ruimte? En neem je de tijd en neem je de ruimte om je eens heel eenvoudig gewoon over die Bijbel te buigen in alle stilte. En om daar dan ook wijzer van te worden. Dat is immers je gids van God op heel je levenspad. En vergis je niet. En inderdaad, dat kost tijd. Maar de Bijbel is dan toch ook geen boek voor even tussendoor. Maar een boek om, ja, zeg maar gerust je tanden in te zetten. En om je hart erop te zetten. En om het te herkauwen ook. Jacob woonde in het land Kanaan. Dat is de hoofdzin uit Genesis 37 vers 1. En dan staat er als tussenzinnetje waar zijn vader ook gewoond heeft. Nou zeggen we dan, dat is dan dus duidelijk, die is gewoon naar zijn ouderlijk grondgebied teruggereisd. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Heel kort door de bocht gezegd dan. Maar dan vergeten we toch iets. Want er staat nog iets bij, namelijk waar Isaac als vreemdeling gewoond heeft. En ik leg er daarom de vinger bij, omdat dat niet voor niets opgeschreven staat. Want Jozef, de nog weer volgende generatie op Isaac, Jacob, dan komt Jozef, die heeft nog weer een andere manier van vestigen. Jozef die wordt straks naar het buitenland getransporteerd, ontvoerd. Op een heel minne manier. Je zou je af kunnen vragen, waar heeft hij rust gevonden? Waar was Jozef nu uiteindelijk thuis? En opnieuw leg ik die vraag maar weer in ons midden. Waar is je eigenlijke thuis? Dat was een goede vraag, zeiden we net. Maar geeft u, geef jij, geef ik voor mezelf en u voor uzelf en jij voor jouzelf het antwoord. Het is een levensvraag, hoor. Waar ben je thuis? Jacob woonde en Isaac woonde als vreemdeling. Als we het leven van Jacob overzien, dan wordt het leven van Jacob getekend als het leven van een vluchteling. Omdat hij zijn broer bedrogen heeft en ook zijn bijna blinde vader bedrogen had. Eerst geboortezegen afgepakt. Ja, en daarna kon hij gelijk zijn biezen pakken. En even was hij zijn leven helemaal niet zeker. En dan gaat hij via Bethel naar zijn oom Laban, die uiteindelijk zijn schoonvader wordt. En nu na vele jaren gaat Jacob dus weer terug naar huis met knikkende knieën. Want ja, Esau komt nog en hij blijft maar het liefst uit zijn buurt, niet te close. En toch is Jacob op zijn plek terechtgekomen. Daar duidt dat woord woonde op. Dat heeft iets stevigs in zich. Zoiets van, hier zit ik en niemand krijgt me ook maar van mijn plek af. Wonen, zitten, gezeten zijn, gezetteld zijn. Helemaal zoals wij dat misschien ook wel herkennen. Jawel, Jacob die heeft daar zijn plekje gevonden na jaren van onderweg geweest te zijn. En eindelijk heeft hij dan te pakken waar hij zich zo voor heeft ingespannen, ook via de weg van leugen en bedrog, via een schotel linzenmoes en een blinde vader. En Esau, waar is die gebleven? Wel, die ging naar het gebergte van Seir toe. Zo kunt u lezen in Genesis 36 vers 8. Maar Jacob heeft hier zijn nederzetting. Eindelijk rust, we zijn thuis. Het is wel aardig om te zien wat voor een naam mensen soms op hun huis schroeven of bevestigen. Voor de een is dat een naam uit de geschiedenis van het stuk grond bijvoorbeeld waar hun huis op gebouwd is uit een ver verleden. De naam van een landgoed soms. Maar soms merk je ook uit de naam van hoe het zover gekomen is als je je huis de laatste stuiver noemt. Aan de andere kant zie je soms ook een naam van een stukje belijdenis daarin. De rust is elders. Wat denkt u, wat zouden we bij Jacob op zijn huis moeten zetten? Aan zijn tent moeten hangen? Jacobshoeve? Of eindelijk rust? Wel thuis? Met een vraagteken? Nederzetting? Ik weet het niet. Wat ik wel weet, en daarom leg ik daar ook de vinger bij, dat er voor Isaac een andere beschrijving wordt gegeven. En dat is tekenend. En je zou er zomaar ineens overheen zijn gelezen. Het is veel betekenend. Als het gaat over dat vreemdeling van Isaac zijn, dan zou je kunnen zeggen van Isaac heeft daar eigenlijk alleen maar tijdelijk verbleven. Hij heeft daar soort gelogeerd. Hij was een vreemdeling. Dat betekent niet dat hij een rare snuiter was. Maar waar hij ook woonde, hij was er niet thuis. Hij had een doorgangsleven. Hij was en bleef onderweg. Een vreemdeling. Een pelgrim, zouden we misschien wel zeggen. Dat is iemand onderweg die een ander doel voor ogen heeft. Geen vaste woon- of verblijfplaats, maar wel toekomst. Wel toekomst. Hier beneden is het niet. Ja, dat zeggen we wel eens tegen elkaar. En inderdaad, dat staat ook zo vermeld van Abraham bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief. Hebreeën 11 vers 9. Door het geloof is Abraham een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Maar tegelijk moet je zeggen dat dat niet hun eindbestemming, hun eindstation was. Waarom niet? Nou, Abraham was bijvoorbeeld ook zo'n voorbijganger. Hij had zijn hoop op iets anders gezet. En dat staat dan vermeld in het vers daarop in de Hebreeënbrief. Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en de ontwerper is. Met andere woorden, je hebt daar dan dus te maken met een zwerver. Een pelgrim onderweg, die niet echt thuis is, want het echte thuis komt nog. En dan is daar verlangen, uitzien naar. En dat gaat dan voor wat Jacob betreft lopen in de lijn van Jozef. Op een wonderlijke manier, via verleidingen en via allerlei vreselijke voorvallen. Maar wel een les waarvan Jozef ergens zal zeggen dat God met een door mensen gemaakte kromme stok toch een rechte slag kan toebrengen. En daarom is er uitzicht, toekomst. Daarom is er nu dat verlangen naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. En daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Zo vervolgt Hebreeën 11 in vers 16. Niemand van ons weet hoe zijn, hoe haar weg, levensweg eruit ziet. Ik weet niet wat de dag van morgen brengt. Kijk, achteraf gezien en omkijkend, dan weten we wat geweest is. Onze geschiedenis, onze afkomst, ons verleden. Achteromkijkend, achteraf gezien. En ik weet nu waar ik nu ben. Maar wie weet of er nog wel een morgen voor hem, voor haar komt. Maar wel mag ik verwachten. Hopen op wat nog niet gezien wordt, maar wat me wel beloofd is. En ik weet dat Gods beloften heerlijk worden vervuld. En ik weet dat God woord houdt. Ik ga even terug met u naar 1-2 jaar terug. De geschiedenissen van Abraham die we toen met elkaar behandeld en bewandeld hebben. Op een gegeven moment, al vrij vroeg in de geschiedenissen van Abraham, staat daar in Genesis 15 vers 13. Toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Daar wordt in Genesis 15 bij Abraham al de link gelegd naar Egypte toe. En Jacob zijn gezettel, dat hij daar woont en voor zijn gevoel eindelijk thuis is, blijkt dus maar een tussenstation te zijn. Een tijdelijk verblijf. Maar kun je afvragen, hoe hou je dat nou vol? Hoe hou je dat vol om een ongezettelde vreemdeling te zijn? Hoe hou je dat vol om een gelovige onderweg te zijn? Naar de toekomst, naar je eindbestemming. Denk dat ik dan voedsel nodig heb. De prediking bijvoorbeeld voor onderweg. En de belofte om houvast aan te hebben en op terug te vallen. Dat God kunstenaar, bouwmeester, ontwerper is van die stad met fundamenten. En je hebt daar ook de zichtbare prediking in de sacramenten. Hoe is in het begin van je leven al niet Gods hand, om zo te zeggen, op je gelegd? En is Hij begonnen met jou, met u? Ik ben gedoopt. En Hij sprak het me toe. Ik ben je vader. En mijn zorg is daar voor jou. En op mijn woord mag je afgaan, mag je vertrouwen. En later op in dat leven als vreemdeling, wanneer ik Hem erken en ken, dan is daar steeds weer Gods zorg voor mij onderweg in het sacrament van het heilig avondmaal. Om me te voeden, om me te versterken in het leven dat ik onderweg doortrek. Vergis u niet hoor, want het vreemdelingschap is een christen op het lijf geschreven. Je bent hier niet thuis, zeggen we wel eens tegen elkaar als iemand zich wat vreemd of vrijpostig bij een ander gedraagt. Je bent hier niet thuis. Ah, dan ben je een rare snuiter als je in andermans huis gekke dingen doet. Maar een vreemdeling is hier niet thuis. Sla daarom ook je tentpinnen niet te vast hier in de grond, hoor. Alsof je hier een oneindig bestaan denkt te hebben, want dan heb je het mis. Ik ben hier niet thuis. We hebben hier geen blijvende stay okay. En dat vreemdelingschap van ons, dat niet thuis zijn, dat hebben we van geen vreemde. En dat bedoel ik niet Isaac, die als vreemdeling daar woonde. Maar dat hebben we in feite van hem, die hier ook niet thuis was, maar wel geweest is. Dat hebben we van hem, die hier geen plek had om zijn hoofd neer te leggen. En die zei, kijk, de vossen die hebben holen. En de vogels in de lucht hebben nesten. Maar wat had Jezus, want over hem gaat het, niet anders dan een kruis. En daar vindt hij rust. Daar laat hij, na uitgesproken te zijn, het is volbracht, zijn hoofd rustte en gaf hij de geest. En daarna werd hij begraven, om op de derde dag weer op te staan. En juist dat gebeuren, dat plaatsvond op Golgotha, Dat heeft Jezus opgedragen om te gedenken aan mensen die onderweg zijn. Aan vreemdelingen die hier niet thuis zijn. Opgedragen aan mensen die van huis uit alles missen en kwijt zijn, verbeurd hebben, vergooid hebben, vernacheld hebben. Zondaar als we zijn. Rare snuiters, ja echt wel. En toch zorgt God onderweg voor ons die vreemdeling zijn. Als je een dagje uitgaat, dan denk ik dat je moeder je broodtrommeltje klaarmaakt of een zak brood. En dan doet ze er nog wat lekkers bij. Mars of Snickers. Of wat gezonds, een appel of een banaan. Een pakje drinken moeten we ook niet vergeten. Je hoeft onderweg geen honger te lijden. En ook geen dorst. Nou, zo ook in het geloof wil God zorgen dat we onderweg, als vreemdeling zijnde, iets meekrijgen. Om het vol te houden. Om gesterkt te worden. Om gedragen te worden door het ene fundament. En ik denk dat het goed is om daar telkens weer opnieuw bij bepaald te worden. Niet ik, maar Hij. Niet ik met mijn handigheidjes en met mijn goede bedoelingen. Niet ik met mijn van alles en nog wat. Maar Hij, Jezus Christus. De Heer Jezus die gaf toch niet voor niets zijn discipelen de opdracht bij de instelling van het heiligavondmaal. Doe dat! Gedenk mij bij brood en bij beker. En ga daar ook mee door. Doe dat totdat Hij komt. Ja, totdat Hij komt. En in die tussentijd ben je vreemdeling. Totdat Hij komt, dan pas ben je gearriveerd. Dan pas kun je van gesetteld zijn spreken. Wanneer Hij komt. En tot aan dat grote moment mag ik me sterken met de gedachte aan zijn dood en de betaling voor mijn zonde en schuld. Geloof je dat? En zo dan ook onderweg te zijn, omdat er anders voor mij geen doen, geen redden aan zou zijn. Al zo lief. God gaf zijn zoon. En er is geen mens. Geen mens die dit herhaalt. Het is gebeurd. Het is geschied. God heeft gegeven. Ik kan verder. Ik kan niet zonder. Vraag het je maar af. Onderweg. Naar morgen. De grote morgen. Hoe lang nog? Ik weet het niet. Onderweg. Als vreemdeling. Als pelgrim. Ziende op die andere vreemdeling. Zelf hebben we geen voorraden. Geen achter de handjes of achter de ellebogen. Om op te teren. Alleen met Hem kan ik verder. U hebt in de afgelopen week waarschijnlijk wel de troonrede gezien. Of een stukje daarvan gehoord. We moeten de broekriem aanhalen. En er komt nog heel wat dat ons te wachten staat. Maar één ding weet ik. Dat het beste nog komt. Echt wel. En daarvoor en daartoe sterkt God mij onderweg. Door Jezus Christus, onze Heere. Ik mag gedenken. Mag dankbaar zijn. Gevoed. Bereid je maar voor. Ziende op Hem alleen. Mag ik u wat dat betreft nog een bemoediging meegeven uit de pen van de apostel Paulus, wat hij schreef aan de gemeente van Efeze. Hij schrijft: zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Onderweg. Waar naartoe? Onderweg en gesterkt. Door wie? Door wat? Jezus alleen. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 146, de versen 3 en 7. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En ook het zevende vers. Het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. 3 en 7 van Psalm 146. Wij luisteren nu naar het onderwijs dat wij krijgen vanuit het formulier om het heiligavondmaal te houden. En we lezen daarvan het eerste gedeelte. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heiligavondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, om zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel aan het rijk van Christus hebben. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten. Allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen. Allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit. Allen die liegen, bedriegen of kwaad spreken. Allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan, dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze heilige spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. We gaan u samen danken en bidden. Heere onze God, we danken u voor hem die een vreemdeling in Jeruzalem genoemd werd door de Emmausgangers. Omdat ze meenden met iemand te doen te hebben die het gebeuren niet kende van Golgotha, van Goede Vrijdag. Geef, Heere God, dat wij vreemdeling zijn op een andere manier, wel weethebbend van Goede Vrijdag en Golgotha, wel beseffend dat onze dood zijn dood is geworden en dat we door het geloof daarvan mogen genieten en leven uw toekomst tegemoet. We danken u, Heere God, dat u ons oproept om zo vreemdeling te zijn met een toekomst voor ogen die we ons zelf niet weten te scheppen, die we zelf nooit hadden verzonnen, maar die u bouwt en gebouwd hebt, belooft. En u laat die belofte ook in vervulling gaan. Laat dat ons houvast zijn. En onderweg daarnaartoe wilt u ons voeden, sterken, door ons telkens weer te herinneren aan Goede Vrijdag, maar ook aan Pasen. We danken u, Heere God, dat we ons zo mogen voorbereiden op dat geweldige sacrament dat u naast de doop ook geschonken en gelaten hebt. En we bidden van u, geef dat we ons te goed doen. Ja, aan dat kleine stukje brood en dat kleine slokje wijn, wat zo vol betekenis is, omdat het heen wijst naar hem die zijn weg heeft volbracht, die zijn werk heeft voltooid en die niet liever doet dan daarvan uitdeling houden aan mensen onderweg. Opdat anders de weg voor ons veel te zwaar, onmogelijk zou zijn. Zonder hem kunnen we niet en kunnen we niets doen. Laat ons zomaar heel in het bijzonder, ook in deze week van voorbereiding, daarop gespitst zijn. Op wat u gegeven hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. onverdiend aan onze kant. Want rare snuiters zijn we. Iedere dag weer opnieuw blijkt het. En we vragen nu, o God, zie ons dan niet aan in wie wij zijn, in wat wij op onze kerfstok hebben, maar zie maar op het kruishout van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Zo lief had u toch de wereld dat u hem gaf, opdat een ieder die in hem gelooft niet sterft, maar leeft. Uw toekomst tegemoet. Heere, en ook al gaat dat met vallen en opstaan, nooit roept u ons toe om maar te blijven liggen en om maar rond te tollen in ons eigen gedoetje. U roept ons op te staan en onze voetstappen te zetten in de sporen die Jezus Christus getrokken heeft. Doe ons dan maar zien op die overste leidsman, op die voleinder van het geloof, op die vreemdeling die hier geen plek had om een plaats te bereiden bij u in het Vaderhuis. Heere, we danken u voor uw woord en we bidden van u, laat het ons maar merken dat het uw menens is en dat u juist naar vreemdelingen omziet. Maak van ons geen thuisblijvers, geen mensen die gesetteld denken te zijn. Dan komen we beschaamd uit. We doen het aan op wat u geeft en gegeven hebt en geven zult, dag in, dag uit. We bidden u voor de komende week en alle activiteiten die op het programma staan van catechese en club, van vereniging en bijbelkring. We bidden u, o God, laat ons in alles merken dat u het ons geeft, opdat we groeien en opdat we wortelen. Opdat we wortelen en groeien en vruchten voortbrengen tot eer van u. Want dat bent u waard. We bidden u voor een ieder die een moeilijke weg gaat. Als het gaat om ziek zijn, om zorgen. Zieken thuis en chronisch zieken. Maar ook degene die in het ziekenhuis verblijven of elders verzorgd of verpleegd worden. We danken u dat meneer Arissen weer thuis mocht komen. Uit het ziekenhuis, geef dat hij mag aansterken. En geef hem bovenal het zicht en zijn verwachting op u. We bidden u voor Eef de Haas in Groesbeek en Dirk van Inge in Wolfheze. Mevrouw Jansen in Wageningen. Geef, Heere God, aan een ieder van hen te merken dat u ook hun God bent. Niet van verre, maar van heel dichtbij. En dat u het bent die draagt. Gedenk mevrouw van Ravenstein, die gerevalideerd wordt in Vrijthof. We danken u dat Corrie Broekhuizen mocht thuiskomen uit Siependaal. We bidden u voor Else Thijssen, die in de weekenden thuis mag zijn. Geef ook haar kracht en sterkte en het van u te verwachten. We bidden u voor mevrouw Schoenmakers in Ede. Draag ook haar bij alle moeite en zorgen die zich telkens weer voordoen. Geef, Heere God, dat ze in alle vragen en moeite haar hoop vestigt op u, de God van haar leven. We mogen u ook danken voor de verschillende jubilea die in de afgelopen week gedacht en gevierd mochten worden bij meneer en mevrouw Dirksen aan de Hoef en bij meneer en mevrouw van Eldik in Tiel. Wat bent u trouw geweest, o God. En daar kunnen we onze trouw alleen maar aan ophangen en vandaan weten. Want zonder uw trouw was het met onze trouw ook maar niets gesteld. Betoon dan uw trouw ook naar de toekomst toe, aan hen en aan een ieder onzer. En dat we van daaruit ook leren trouw te zijn. Onder de bediening van uw woord, ochtend en avond, als er is, mogen we er zijn. Wat een genade en wat een vrijheid. We willen u ook danken voor nieuw leven. Dat er kwam bij Jochina en Peter. Nu de kleine Helger geboren is. Geef dat hij met zijn zusje mag opgroeien. Tot eer van u. En dat beide ouders hem en haar ook mogen voorgaan. In de weg van uw woord. In het achter de Heere Jezus aangaan. In het vreemd zijn. Vreemdeling zijn. We weten hier geen thuis te hebben. Maar laat ons oog, ons hart gericht zijn op uw toekomst. ziende op wat u beloofd hebt. Heere God, we bidden u voor allen die over ons gesteld zijn om ons te regeren. Gedenk onze koningin. Gedenk onze regering. Geef ook als er een moeilijkere tijd nog aanbreekt, dat we ons vertrouwen stellen niet op cijfers, niet op mensen, niet op macht, niet op krachttermen, niet op grote woorden, maar dat we telkens weer de knieën buigen voor u en elk ander opdragen voor uw troon, beseffend dat uw troonrede ons tegemoet klinkt vanuit uw woord en dat we ook in moeilijke tijden ons daardoor bemoedigd mogen weten. Ook al gaat het dan menselijkerwijs gesproken door een diep dal heen, de hoogste hoogte worden door u in het vooruitzicht gesteld, groter en meer dan miljarden die op onze nota's staan. Heere God, zegen zo allen die met gezag bekleed zijn, dat ze dat mogen uitoefenen, eerbiedig en ootmoedig tot meerdere glorie van u. Zegent u het werk van zending en evangelisatie, laat ook dat mogen geschieden tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wil ons horen, o God, niet omdat wij het ernaar gemaakt hebben, maar ook wij, we zien dagelijks op die vreemdeling in Jeruzalem, Jezus Christus, hier niet thuis, maar wel hier geweest, om plaatsbereider te zijn in het Vaderhuis. Dat is pas toekomst. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. Een blijmoedig gever heeft de Heere lief. Daarna gaan wij zingen van Psalm 105, de versen 13 en 24. Daarna toog Israël gedreven door nooddruft tot behoud van het leven naar het Rijk Egypte. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. 13 en 24 van Psalm 105. Eigenlijk ben ik best wel een beetje benieuwd waar jullie het op kindernevendienst over hebben gehad.
Jacob.
Oh, wij ook. Nee, want dat komt zo. Ik heb van de week aan de mensen van de kindernevendienst, de familie van de Heerlijke, een mailtje gestuurd. We gaan het hebben over Genesis 37. Maar absoluut, je mag het nog niet hebben over die veelvervige rok. En dan maak je deze mensen wel heel erg moeilijk natuurlijk. Maar het ging over Jacob. En verder? Ging er met Jacob? Vreemdelingen. Nou, dan vind ik het geweldig. Want dat hebben we hier vanmorgen ook met elkaar gehoord. Over vreemdelingen. Onthoud dat goed. Wij zijn vreemdelingen. Nog niet thuis, maar onderweg. Bedankt. Ga dan verder onderweg. Onder de zegen des Heren. De genade van onze Heren Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Met u allen. Amen.